Hoe werd het Nieuwe Testament samengesteld? Dat is een hele mond vol natuurlijk. Ik had eerst wat andere titel in gedachten. Dat blijft lastig om titels te maken die de lading ook dekken. Je zou ook kunnen zeggen door wie of hoe en door wie werd het Nieuwe Testament samengesteld. Maar we hadden het de vorige keer over de apostelen die ooggetuigen zijn. Van de ooggetuigen waren van de opstanding van Christus. We hebben toch redelijk wat schriftplaatsen onder de loep genomen die dat ronduit zeggen. En ons startpunt daarvoor was 1 Korinthe 15. En ik zei toen het lijkt me wel mooi om het de volgende keer eens erover te hebben. Hoe die geschriften nu bij elkaar zijn gebracht en door wie. Dus vandaar deze titel, hoe werd het Nieuwe Testament samengesteld? En ik weet niet of jullie daar wel eens over nagedacht hebben. Ik moet zeggen dat ik er vroeger wel over nagedacht heb, voordat ik wist wat ik deze ochtend naar voren ga brengen. En dat ik toch altijd dacht van hoe zou dat nou eigenlijk, gebeurd zijn? En je hoort natuurlijk ook vaak verhalen in de media van er is weer ergens een evangelie gevonden, een evangeliebeschrijving van Thomas, geloof ik, en noem ze maar op. En dan is altijd de vraag, had dat eigenlijk bij die kanon, zoals men dat geheel van boeken noemt, had dat eigenlijk bij die kanon van de Bijbel moeten behoren? Nou, dat zijn best redelijke vragen natuurlijk. En wat men vindt tegenwoordig, als men een uitgeschrift vindt, dan staan er meestal dingen in die tegenstrijdig zijn aan wat wij in bijvoorbeeld onze evangeliën vinden. Ja, dus dat zou de Bijbel dan onbetrouwbaar maken. Dus dat staat er best wat op het spel. Ik weet niet of jullie de traditie een beetje kennen, wat de traditie, het antwoord van de traditie is op deze vraag. Hoe werd het Nieuwe Testament samengesteld? Voor degene die dat niet weet, ben ik jullie ter wille geweest.
Dankjewel.
Even wat rondgesnuffeld gisteren, nog even snel op Wikipedia. ook daar vind je trouwens tegenstrijdige antwoorden, dus dat is leuk. Wat betreft de kanon van het Nieuwe Testament bestaat binnen de christelijke kerken geen verschil van mening. En dat is het enige ongeveer in de christelijke kerken waar men geen verschil van mening over heeft. Dus laten we positief beginnen.
Die eenheid.
Ja. Nee, maar dit is redelijk onbetwist. Dat de boeken die zoals wij die kennen als geheel, als de Bijbel, zeg maar. Ik kom er straks nog wel op terug. Ja, daar bestaat eigenlijk weinig verschil van mening over. Maar dan, deze kanon kreeg een officieel karakter in de paasbrief, geen flauw idee wat het is, in de paasbrief van de Alexandrijnse bisschop Athanasius in 367 na Christus dus, waarin deze de 27 boeken van het Nieuwe Testament als gezaghebbend voor de christelijke kerk aanmerkte. Latere concilies hebben dit steeds bevestigd. Ja, Fem, wat is er?
Nee.
Straks misschien even, na de pauze, oké?
Ja.
Blijf nu maar even spelen. Dit ging over, dat had ik er natuurlijk even boven moeten zetten, maar een concilie met, ik weet niet meer precies welk concilie. Ik heb even gezocht op Wikipedia op concilies. Dit stond bij Nicea, dat weet ik nog wel uit mijn hoofd. Dat doet er ook niet zo heel veel toe. Er bestaan verschillende onjuiste visies op de rol van het concilie, van Nicea is dat dus, in het vaststellen van de kanon van de Bijbel. De ontwikkeling van de kanon van het Nieuwe Testament was een lang proces. Dan moet je al uitkijken als men dit zegt. Op het concilie van Hippo, 393 na Christus, en het concilie van Carthago 418 na Christus werd de kanon van de Bijbel officieel bekrachtigd. Nou, waarom breng ik dit naar voren? We hebben het de vorige keer gehad over ooggetuigen die getuigen waren geweest van de opstanding van Christus. Wij weten dat zijn de apostelen, ja, en nog wat anderen, hè, want het waren meer dan 500 broeders op eenmaal, zoals Paulus in 1 Korinthe 15 naar voren bracht. Maar we weten ook dat het diezelfde apostelen zijn die deze dingen op schrift hebben gesteld. Paulus, Petrus, Johannes. Zij hebben de dingen die zij gezien hebben, die zij gehoord hebben, waarvan zij getuigen waren geweest. Zij hebben die zaken op schrift gesteld. En dan zou de vraag moeten zijn die bij je zou reizen. Van, zij wisten dat wat zij naar voren brachten door God geïnspireerde schriften zijn. Door God geïnspireerde woorden. Zou het dan niet logisch zijn, het is mijn hypothese natuurlijk, zou het dan niet logisch zijn dat diezelfde mensen die schriften bij elkaar gebracht hebben? Of zouden hebben? Of in ieder geval die de drang zouden hebben gehad om dat te doen? Nou, ik wil vanmorgen naar voren brengen dat ze dat inderdaad gedaan hebben. En dat die geschriften niet in 418 of 393 of 367, op zijn vroegst, 367 na Christus bij elkaar gebracht zijn. En geboekstaafd. En als kanon ook bevestigd is daarmee. Maar door de apostelen zelf, en ik meen zelfs voor het jaar 70. Maar daar kom ik straks ook nog wel op terug. Daar wil ik nog één ding aan toevoegen. Daar hadden we ook nog een ochtend aan kunnen besteden, maar dat doe ik dan even niet. Maar om het contrast nog even duidelijk te schilderen. We hebben vorige keer gezien dat de apostelen ooggetuigen waren. Zij hadden gezien, en wat zij gezien hadden, daar zijn zij... Fem, alsjeblieft uitkijken voor het glas. Wat die ooggetuigen gezien hadden, daar getuigden zij van, dat hebben ze op schrift gesteld, maar daar zijn zij ook voor gestorven. He, ze hebben vrijwel allemaal, zover wij weten, hebben dat moeten bekopen met de marteldood. En ze waren veranderd van mensen die uit het lood geslagen waren, uit het veld geslagen waren, omdat ze hun verwachting hadden gesteld op hem, waarvan zij dachten dat het de Messias was, hè, die ter dood werd gebracht. Daar waren ze uit het veld geslagen, waren ze de weg kwijt, En doordat zij getuigen werden van die opstanding, veranderden zij van gedesillusioneerde mensen in krachtige getuigen die de wereld, Israël, maar ook de wereld, het evangelie hebben gebracht. En dat was een zaak waarvoor zij wilden sterven. Maar die ooggetuigen, die hadden natuurlijk ook kunnen denken, ja, natuurlijk, die ecclesia, die gemeente, die groeit. En die geschriften, dat komt later wel. Dat komt wel goed. Ik heb ooit laten we eerst even naar... naar Colossense 1 gaan. Laten we eerst naar Colossense 1 gaan. Hier is dus een van de ooggetuigen, Paulus, aan het woord. En daar is nog iets bijzonders mee aan de hand met Paulus. Wat zeg je?
Heb je een edelsteen gevonden?
Nou, die hebben wat meer gevonden dan een edelsteen. Colossense 1. En dan haak ik aan in vers 25. en ik val natuurlijk midden in een hoofdstuk, maar hij zegt daar, welker of van welke, en dat wijst terug op het voorgaande vers, vers 24, waar hij spreekt over Christus, voor zijn lichaam, het welk is de gemeente. Dus hier gaat het over het lichaam van Christus, ja, het welk is de gemeente, of de ecclesia in het Grieks, dat wat uitgeroepen wordt. En daar zegt Paulus, werd ik een dienaar van, welke dienaar ik geworden ben, naar de bedeling van God, staat de vertaling, die mij gegeven is aan u om te vervullen het woord Gods. Nu even langzaam, met de interlineaire bij, en van welke ik werd een bediende, een dienaar van die gemeente, werd hij een dienaar naar het beheer van God. Dit woord kennen we wel, oikonomia, daar is ons woord economie van afgeleid. Een huishouding, kijk, dat heeft wat met huis te maken, dat woord oiko. Dus Paulus die was een dienaar geworden van de gemeente, van de ecclesia, overeenkomstig de huishouding, het beheer, wat aan hem gegeven was door God. God had hem dat beheer gegeven om de ecclesia te dienen. Nou, waarmee dan? Om te vervullen het woord van God. Ik weet niet wat voor ideeën jullie hierbij hebben. Hoe vervulde Paulus het woord van God? Als je dit woord onder de loep neemt en zoekt op dit... zo'n woord heeft een identiek nummer. Dat heet een strong nummer. Als je dat aanklikt, dan komt dat heel vaak voor. 86 hits staat hier. En vaak, dat zie je al gelijk in die eerste vers in de evangelium. Dit is Matthäus 1 vers 22, wat nu op het scherm staat. Daar wordt gezegd, daar wordt dit woord vervullen ook gebruikt. En dan gaat het over het vervullen van een woord dat ooit gesproken is door de profeet. Door de profeet is dat ooit gesproken. Nou, als ik doorklik, vind je heel veel van hetzelfde. Hij was daar tot het overlijden van Herodes. Matthäus 2 vers 15 is dat. Opdat vervuld zou worden, ook weer wat uitgesproken was door de profeet. Nou, enzovoorts. Hier, dit is een profetie die al uitgesproken was door Jeremia de profeet, staat er zelfs bij. Nou, enzovoorts, enzovoorts. Dat betekent dus dat dat woord ooit gesproken was. Door Jeremia, door Jesaja, of noem ze maar op. En dat we dan in het Nieuwe Testament de vervulling vinden van dat woord. Dat woord krijgt zijn volmaaktheid, volkomenheid, het wordt volgemaakt, het wordt voleindigd. Je zegt, nou, dat zijn nogal wat woorden, maar dat zijn allemaal woorden waarmee dit woord, Griekse woordje plerosai, vertaald wordt in onze vertalingen. Er was dus ooit een woord gesproken door God via een profeet. Dat woord krijgt zijn uiteindelijke vervulling, zo zeggen wij dat ook, en daarmee is het vervuld. Paulus zegt hier dus dat het aan hem was gegeven om te vervullen het woord van God. En dit woord is ook nog eens afgeleid van een ander woord wat vol betekent of gevuld. In ieder geval volledig, gecompleteerd zou je kunnen zeggen, compleet gemaakt. Aan Paulus was het dus gegeven om Gods woord te completeren. Dat wat er nog aan ontbrak, dat voltooide Paulus. Nou, hoe deed hij dat dan? Dat zegt hij namelijk gewoon in het volgende vers. Vers 26. Hij onthulde, laat ik het gewoon eerst even lezen zoals in de vertaling staat. Het was aan hem gegeven om te vervullen het woord van God. Namelijk de verborgenheid die verborgen is geweest van alle eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen. Paulus was het gegeven om het woord van God te completeren. En hij zegt, ik completeer het woord van God door het geheim. Het geheimenis, zeggen andere vertalingen. De Statenvertaling zegt de verborgenheid. Dit woordje geheim, daar zien we, daar zien we ons woord mysterie nog in terug. Hè, mysterion. Dat is ook wel mooi. Hè? Dat komt van woorden, hier zie je hoe die woorden opgebouwd zijn. Het is opgebouwd uit een woord dat dicht doen plus bewaren. Dus het is iets wat gesloten is, maar bewaard. Verborgen. Paulus was ze dus gegeven om het geheim dat verhuld was vanaf de aionen, vanaf de wereldtijdperken. De Statenvertaling zegt van alle eeuwen, maar dat, ja, dat komt wel redelijk in de buurt overigens. Maar normaal zou men dit woord vertaald hebben met vanaf alle eeuwigheden. He, want daar wordt het woord aion vaak mee vertaald, maar het betekent gewoon tijdperken. Dus dat geheim was verhuld vanaf de aionen, vanaf de tijdperken en vanaf de generaties. Nou, laten we zeggen al heel lang, vanaf het begin van de tijd, om het even heel simpel te zeggen. Maar nu, echte, nu is het openbaar gemaakt, onthuld aan zijn heiligen. Namelijk door Paulus. En Paulus zegt dus van wat er aan het woord van God ontbrak, dat is aan mij gegeven om dat te completeren. En ik heb expres even ingezoomd op dat woord mysterion, geheim of verborgenheid. Er zijn mensen die zeggen van dat wat Paulus bekend maakte, dat vind je nergens in heel de schrift. Dat is nieuw. Dat is iets wat Paulus, alleen Paulus maar bekend maakte. Maar dat zou betekenen, want laat ik dat er nog erbij zeggen, dat wat Paulus namelijk bekend maakte, ook dat zegt hij in het volgende vers. Hij wilde bekend maken, zegt hij weer, dit geheim... welke is Christus onder jullie? Deze verborgenheid, dit geheim onder de natiën, welke is Christus in jullie? Maar u merkt wel, ik stotter ook een beetje, omdat ik zoek een beetje naar woorden van wat zeg ik nou wel en wat zeg ik niet. Want dit is een onderwerp. Ja, hier lopen Paulus zijn Paulus brieven, met name zijn wat we noemen de gevangenisbrieven, Efeze, Colossense, en we zitten nu in Colossense, ja, die lopen hiervan over. En je zult ook wel begrijpen dat als dit dat geheimenis is, waar Paulus het woord van God mee completeerde, ja, dat eigenlijk niet zomaar iets is waar we even in 5 minuten aan voorbij moeten gaan. Want het is een geweldig onderwerp. En het is ook een onderwerp dat spreekt van ons. Maar als ik het kort samenvat, en dan hoop ik jullie daar in ieder geval mee te prikkelen, dan zegt Paulus hiervan, ooit was de Messias beloofd aan Israël. En Messias, Mashiach, is een Hebreeuws woord, wat wij gewoon kennen uit ons Nieuwe Testament als Christus. Dat betekent exact hetzelfde, gezalfde. Aan Israël was de Messias, de Christus, beloofd. Het geheim dat Paulus bekend maakt, is dat de gelovigen uit de natiën deel krijgen, let op wat ik zeg, deel krijgen aan Israëls Messias. Dus de gelovigen uit de natiën, die delen niet in de positie van Israël, nee, die delen in de positie van de Messias van Israël. Want zij worden één met die Messias, zij worden één met Christus. Dat kennen we, want wij zijn één lichaam met Christus. Wij zijn in Christus, wij zijn één met hem. Wij zijn één met hem die aan Israël beloofd was als de komende Messias. Nou, u begrijpt wel dat, dat als je daar goed over nadenkt, dan Je, ook al begrijp je er niks van, je weet in ieder geval dat moet heel mooi zijn. En dat is het ook. Alleen, het is niet mijn onderwerp van deze ochtend. Maar Paulus, die zegt hier dus dat hij completeerde het woord van God. En hij legt uit, dat deed ik door dat geheimenis, dat die verborgenheid, dat geheim te openbaren, te onthullen. Maar, je zou het ook zo kunnen lezen als het feit dat Paulus de geschriften bij elkaar gebracht heeft en gecompleteerd heeft. Dus dat hij het ook letterlijk gecompleteerd heeft en tot volheid heeft gebracht en bij elkaar heeft gebracht. En er is maar één reden om dat niet te geloven. En dat is traditie. Want de traditie leert het namelijk anders. De traditie leert wat we zojuist hebben gezien in die citaatjes van Wikipedia die ik gaf. Want men zegt bijvoorbeeld dat Johannes zijn geschriften van veel latere datum dateren. Ja, dat baseert men er waarschijnlijk op dat Johannes, die is wel wat, daar weten van, dat hij wel tamelijk oud is geworden. En waarschijnlijk wel wat langer heeft, want dat blijft natuurlijk waarschijnlijk, maar naar alle waarschijnlijkheid een stuk langer geleefd heeft dan Paulus. Nu heb ik hier een Telos-vertaling. Kennen jullie die?
Nee.
Fem, die kent hem niet. Vanaf nu wel, Fem. Ik zal er voortaan uit voorlezen.
Jawel.
Oh, Daniel wel. Nou, mooi. Dit is een vertaling van het Nieuwe Testament. Volgens mij noemen ze dit ook de Voorhoeven-vertaling. Maar daar staat boven de Bijbelboek staat een inleidingje. En hier staat bijvoorbeeld bij de brieven van Johannes. Ik heb dat gisteren nog even nagezocht, daarom ligt hier. Geschreven door Johannes tussen de jaren 60 en 95. Nou, dat geeft ons volgens mij ruimte genoeg om die Johannesgeschriften ook in de jaren 60 ergens te dateren. Want deze marge is vrij ruim natuurlijk tussen het jaar 60 en 95. Dus in ieder geval ook volgens mij een wat eerlijke datering dan al die mensen die zeggen van ja, Paulus heeft die brief in dat jaar geschreven, die in dat jaar. Al die mensen die het precies weten. Want ja, uiteindelijk lees je nergens in de schrift echt precies wanneer die brieven geschreven zijn. Op een aantal uitzonderingen na die aan de hand van het boek Handelingen toch wel vrij makkelijk na te zoeken zijn. Maar dat zijn ze echt niet allemaal. Goed, nou, dit was Colossenzen 1. Dus ik geloof dat Paulus niet alleen dat geheimenis onthuld heeft, maar ook die geschriften bij elkaar heeft gebracht. Dat heeft hij overigens niet alleen gedaan. Daar heeft hij hulp bij gehad. Petrus met name. Marcus, Lucas hebben hem daarbij geholpen. En dat zeg ik niet. Ik zeg het wel, maar als ik het zeg, dan spreek ik de schrift na. Want die brengt dat naar voren. En dat wil ik vanmorgen laten zien. Wil ik nog op één ding wijzen. Ik heb ooit een... ik maak nooit reclame voor mijn eigen artikelen. Maar ik heb ooit wel eens een artikel geschreven over de toekomst van het christendom volgens de apostelen. Zie je erboven staan. En ik laat dat nu even zien, omdat ik al aangaf dat die apostelen ooggetuigen waren. Nou ja, dat gaf ik aan, daar hebben we het vorige keer uitgebreid over gehad. En als wij Wikipedia geloven en dit soort jaartallen erbij gepresenteerd krijgen voor de totstandkoming van de kanon van de Bijbel, dan zou je af kunnen vragen, ja, maar bijna 400 jaar, wat is er allemaal, wat had er allemaal wel niet in kunnen gebeuren? Kijk, als...
Even nog een bladzijde terug.
Een bladzijde terug?
Ja.
Nee, daar kom ik zo nog wel op. Okay. Als theoloog, ik heb niet zo'n heel hoge pet van theologen. Dus als theologen geschriften dateren, dan doet men dat meestal zo laat mogelijk. Let maar op. Genesis, dat dateert men bijvoorbeeld vaak in de tijd van Ezra. Nou, dat is heel veel later. Hoeveel later weet ik nu niet even, weet ik nu even niet uit mijn hoofd. Maar men doet dat, tenminste, dat is mijn oordeel of vooroordeel zou je kunnen zeggen. Ja, om de betrouwbaarheid daarvan ter discussie te stellen. Want hoe later geschriften gedateerd zijn, ja, hoe onbetrouwbaarder het is natuurlijk. Jullie hebben vroeger ook allemaal die spelletjes op school gedaan, dat iets door werd verteld. Hè? Dan moest je iets in het oor van de ander fluisteren. Nou, op het eind blijft daar niet veel meer van over. En dat is natuurlijk met het overschrijven en overbrengen van geschriften ook zo. Maar die apostelen, die waren ooggetuigen. Die wisten, wat wij naar voren brengen zijn door God geïnspireerde woorden. Zouden zij, hypothetische vraag weer, zouden zij hebben gedacht, nou, dat kunnen we wel aan dat christendom na ons overlaten. Dat komt wel goed. En toen, aan de hand daarvan, heb ik ooit dit artikel geschreven. De toekomst van het christendom volgens de apostelen. Ik wil heel snel een paar versen laten zien, waarvan ik hoop dat jullie ze allemaal kennen, zodat je even weet van, oh ja, dat is de context waarover we het hebben. Het beeld dat de apostelen hadden van het komende christendom. Nou, dat is niet goed. Dat is niet goed. Dat, nou ja, we gaan. Paulus in Timotheus, in 1 Timotheus 4. Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden, de tijden die daarna zouden volgen, na volgende perioden, sommigen, hier zegt hij nog sommigen, hier is hij nog mild, sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen. Nou, dat ligt er niet om, hè, wat hij hier zegt, leringen van demonen. Hij heeft het niet over de wereld, hè? Hij heeft het over een religieuze wereld, het christendom. Ze zullen zich wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen. Hij legt dat overigens ook uit, hoor, in de rest van 1 Timotheüs 4, waar dat over gaat. Nou, daar herken je zo met name de Rooms-Katholieke Kerk in. Het zich te onthouden van voedsel en van seksuele gemeenschap, dat soort zaken. Twee Timotheüs 3. Daar kom ik straks nog uitgebreid op terug, op 2 Timotheüs 3. Maar onthoud, 2 Timotheüs is Paulus zijn laatste brief aan zijn vriend. Hij noemt hem kind zelfs in geloof. Hij had hem geestelijk verwekt. Hij was zijn verwekker op dat gebied. Weet dit, zegt hij, Timotheus, weet dit, dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. En dan zegt hij, de mensen zullen hebben, nou, dubbele punt. En dan noemt hij een aantal zaken op, die er niet om liegen. Ook dit, zeg erbij, gaat over de religieuze wereld. Dat blijkt ook wel, want vers 5 zegt, zij hebben een schijn, een vorm van godsvrucht. Het lijkt erop, zegt Paulus. Het lijkt op godsvrucht. Dat woord godsvrucht is letterlijk goede verering. De verering van God. Zij lijken God te vereren. Ze noemen zijn naam wellicht. Ze gebruiken ook de Bijbel nog. Maar het is een schijn. Het heeft een vorm van godsvrucht. De kracht ervan hebben ze namelijk verloochend. Als u het evangelie kent, noem het maar eens in de christelijke wereld. Want het evangelie is Gods kracht tot redding. Nou, die kracht die in ieder geval als we het daarover hebben, wordt dat en masse verloochend. Keert u ook van hen af, zegt Paulus er nog bij. Dus ga niet, zijn adviezen zijn niet, beweeg je er lekker tussen en probeer ze van binnenuit te veranderen. Nee, keer je er van af. Ook 2 Timotheus, hoofdstukje verder. Ja, hij net zei je nog, ja, sommigen zullen afvallig worden van het geloof. Nou, een brief later, ik weet niet hoeveel jaar er tussen zit, een brief later zegt hij, er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen. En hij scheert hier alles over één kam. Dat wil hooguit zeggen dat er wel wat uitzonderingen zijn, maar dat het merendeel, het grootste gedeelte, de gezonde leer niet zal verdragen. Nou, wat ik net zei, als je het evangelie kent, noem het dus in die kringen, in die kring. En je weet waar het over gaat. Ze zullen de gezonde leer niet verdragen, ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Zonder nu toe te lichten, ik hoorde net al het woord drie-eenheid vallen. Verzinsel, kom in heel de schrift niet voor. Hel, verzinsel. Onsterfelijke ziel is een verzinsel. Eeuwige hel en straf is een verzinsel.
Hel is dat de vuilste plaats in Israël.
Ja, de hel is de een van de woorden die vertaald wordt met hel in onze vertalingen is Gehenna. Dat is dat was de vuilstortplaats die even buiten Jeruzalem ligt. Ja. Ja. Een onderwerp op zich, ja, dat zullen jullie begrijpen. Maar het is een verzinsel, hel. Het beeld wat men heeft van een hel, ja, ik ga er nu niet op in. Het is een verzinsel. Snel verder naar Petrus, ook daar komen we straks nog even terecht. Er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zegt Petrus in 2 Petrus 2... Zoals er ook onder u, hè, te midden van jullie, valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. Staat de vertaling zegt bederfelijke ketterijen. Ze zullen afwijkingen in de leer, heimelijk, dus sneaky, invoeren. Onder het mom van een schijn van godsvrucht. Nou, enzovoorts, enzovoorts. Dus dat is het beeld wat die ooggetuigen, die apostelen, waar we het vorige keer zo uitgebreid over hadden, wat die hadden van het toekomstige christendom. Nu wil ik naar 2 Petrus 1. Daar waren we vorige keer ook al even. Omdat Petrus daar zegt dat hij een ooggetuige is. Petrus 1 en dan...
Ben, die afpakken.
Vrede op aarde. Tenminste, in ieder geval hier in huis.
Zoals een liedje
over maken. Ja, zoals een liedje over maken. Wij gaan verder met Petrus. Petrus zegt in... 2 Petrus 1, vers 12.
Nee.
Jawel. 2 Petrus 1, vers 12 zegt hij. Ja, ik val er weer midden in, want hij zegt natuurlijk, hij zegt daarom. Dus dan wijst hij weer terug op het voorgaande. Nou, dat is dan huiswerk, want ik moet echt een beetje tempo gaan maken. Daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. Ik lees even volgende vers ook en dan ga ik even wat langzamer erheen. En ik acht het recht te zijn, zolang ik in deze tabernakel ben, dat ik u opwek door vermaning. Alzo ik weet dat de afleggings mijn tabernakels haast zijn zal, gelijkerwijs ook onze Heer Jezus Christus mij heeft geopenbaard. Nu iets rustiger. Daarom zal ik steeds op het punt staan, zegt Petrus... ik zal niet verzuimen, zegt staat de vertaling, maar ik zal steeds op het punt staan. Ja, dat klinkt nog wat alerter, wat assertiever. Ik zal steeds op het punt staan jullie in herinnering te brengen. Aangaande deze dingen, aangaande wat hij naar voren heeft gebracht. Ik zal steeds op het punt staan om die dingen bij jullie in herinnering te brengen. Want hij was een ooggetuige. Zegt hij hier in het vervolg ook. Ja, en dan zegt hij, hoewel jullie het weten. En in de... En jullie zijn standvastig gemaakt. Jullie staan daar vast in. In die tegenwoordige, in die aanwezig zijnde waarheid. Ik acht het rechtvaardig, zegt hij dan. Zolang als ik in deze tent ben. Zolang als ik in dit lichaam ben. Deze aardse tent. Hè, dat beeld gebruikt de Bijbel vaker natuurlijk. Het lichaam dat wij hier hebben is slechts een tijdelijke woning. Vandaar een tent. Ik acht het rechtvaardig. Zolang als ik in deze tent ben. In dit lichaam ben. Zolang als ik hier nog ben. Jullie op te wekken. Jullie wakker te schudden. In herinnering van die dingen die hij naar voren bracht. En waarom zegt Petrus dit? Waarom blijft hij hun wakker schudden en herinneren? Nou, ik weet, zegt hij, dat het wegplaatsen, dat staat er letterlijk, het afleggen, zegt de Statenvertaling, dat het afleggen van die tent, van dat lichaam, van hem, dat zal spoedig gaan gebeuren. Petrus kondigt hier zijn dood aan. Hij zegt, ik ga spoedig sterven. Zijn laatste brief ook. Hè? Ik zei net, dat het de laatste brief van Paulus, 2 Timotheus. Maar dit is Petrus zijn laatste brief. 2 Petrus. Geschreven waarschijnlijk vlak voordat hij zou overlijden. Ja, dat zegt hij hier ook natuurlijk. Hè? Hij kondigt zijn overlijden aan. Maar Petrus had dus nog wat belangrijke zaken te zeggen. Nou, die had hij gezegd. En daar zouden ze steeds aan blijven herinneren. Maar hij zegt dat hij ook nog wat belangrijke dingen te doen heeft. Want hij gaat sterven. Alzo, ik weet dat de aflegging van mijn tent, mijn lichaam, dat zal spoedig zijn. En hoe wist hij dat? Nou, gelijkerwijs ook onze Heer Jezus Christus mij heeft geopenbaard. De Heer had hem geopenbaard dat hij spoedig zou sterven. Dat vind je aan het einde van het Johannes-evangelie. Bij mij staat een tekstverwijzing bij. Johannes 21, vers 18 en 19. Daar zegt de Heer al tegen hem. En de Heer doet daar een enigszins cryptische uitspraak. En het commentaar van Johannes is daar ook dat het gaat over de dood waarmee Petrus te dood gebracht zou worden. Ik ga er nu niet naartoe, maar zoek dat maar eens na. Dus Petrus brengt hier naar voren in een aantal versen van... Kijk, dit is wat ik doe, wat ik nog zal doen, wat ik steeds zal doen nog zolang als ik in deze tent, in dit lichaam ben. En dan doch, zegt de Statenvertaling, interlineair echter, hè, maar, er is meer, in tegenstelling tot wat hij zou doen tijdens zijn leven, gaat hij daar nog wat aan toevoegen. Iets wat hij ook zal doen tijdens zijn leven. Maar, doch, ik zal ook naarstigheid doen. Ik kom er zo op terug op al die woorden even wat dieper inzoomen. Doch, ik zal ook naarstigheid doen bij alle gelegenheid dat gij na mijn uitgang van deze dingen gedachtenis moogt hebben. Denk goed na over wat Petrus hier zegt. Hè? Maar, echter, ik zal mij beijveren bij iedere gelegenheid. He, dat zei hij ook al over dat hij ze telkens zou herinneren, zolang hij nog leefde, aan de woorden die hij gesproken en geschreven had. Hij zegt hier, ik zal mij ook beijveren bij iedere gelegenheid, dat jullie ook na mijn uitgang, na mijn dood, na dat afleggen van zijn lichaam, van zijn aardse tent... Ik zal mij ook beijveren bij iedere gelegenheid dat jullie ook na mijn uitgang van deze dingen, dat jullie aan deze dingen herinnerd zullen worden, of dat jullie van deze dingen heugenis, staat er letterlijk, heugenis gemaakt zal worden. Nou, dat is natuurlijk herinneren, iemand ergens aan heugen. Maar Petrus zou dus tijdens zijn leven telkens zijn lezers en zijn toehoorders aan die dingen bij die dingen bepalen. Maar hij zou er ook bij iedere gelegenheid zou er zich beijveren dat ze ook na zijn dood van deze dingen, aan deze dingen herinnerd zouden worden. Nou, wij hebben natuurlijk tegenwoordig wat meer middelen dan de mensen die toen leefden. Wij zouden wellicht een mooie film maken van onszelf waarop we onze laatste reden en onze laatste wensen en wat we nog belangrijk zouden vinden kenbaar zouden maken. Maar Petrus had maar één manier en dat was de dingen die gezegd moesten worden op schrift stellen. Nou, dat had hij al gedaan. Maar hij zegt ook, ik zal er ook voor zorgen dat jullie na mijn dood aan die dingen herinnerd zouden worden. Dus Petrus zou ervoor gaan zorgen, dat is dan even wat ik, waar ik een beetje op de muziek vooruit loop. Hij zou ervoor zorgen dat die dingen die zij naar voren bracht als apostelen, op schrift zouden worden gesteld en bij elkaar zouden worden gebracht. Want dat is de enige manier om zijn hoorders en zijn lezers daaraan blijvend te kunnen herinneren, ook na zijn dood. Ik lees even verder. Want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd, als wij u bekendgemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heer Jezus Christus. Maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Vorige keer heb ik volgens mij dit vers ook even aangehaald. Omdat het zo lekker klinkt ook, kunstelijk verdichte fabelen. Wij zijn geen in wijsheid gemaakte mythen nagevolgd. He, dit woord mythen komen we straks ook nog tegen bij Paulus. Het zijn geen fabels, zijn geen mythen, kunstelijk verdicht of in wijsheid gemaakt. Nee, wij hebben aan jullie bekendgemaakt de macht en toekomst, zegt de Statenvertaling. Het woord wordt vaak populair gezegd zijn wederkomst, hè, waarin hij zal verschijnen in heerlijkheid. Wij maken bekend aan jullie de macht en parousia, heerlijkheid, de toekomst. Want daar zijn wij toeschouwers van geworden. Ooggetuigen. Dat hebben wij gezien. En dat maken wij jullie bekend, zegt Petrus. Dit gaat overigens over de verheerlijking op de berg. Nou, ik lees gewoon even verder. Vers 17, want hij, dat is Christus, hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen. Als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Ja, dat zijn bekende woorden natuurlijk die we een aantal keren vinden in de evangelie. Onder andere bij de doop van de Heer Jezus. Maar Petrus wijst hier op de verheerlijking op de berg, want dat staat in het volgende vers. Daar staat, en deze stem hebben wij gehoord als zij van de hemel gebracht is geweest, toen wij met hem op de heilige berg waren. Zij kregen daar, om het zo te zeggen, een preview van de komende Messias in zijn koninkrijk, in zijn heerlijkheid. Ze kregen daar een visioen te zien van de toekomst, om het even heel simpel te zeggen en kort. Maar let op wat Petrus hier zegt. Wij zijn aanschouwers geweest, wij zijn toeschouwers geweest van zijn majesteit, van zijn heerlijkheid. Wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd, geen in wijsheid gemaakte mythe. Wij hebben deze stem gehoord. Nou, het verband waarover het hier gaat zijn in ieder geval Petrus, Jacobus en Johannes. Want zij waren bij Jezus op die berg der verheerlijking, zoals we die geschiedenis noemen. Dus wij hebben dat gehoord. En dan zegt hij in vers 19, en wij... Dus weer die apostelen, wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. Dat meer bevestigd is, dat zeer vast is. Zij zegt gewoon, wij hebben dat profetisch woord. En hij had al gewezen op het feit dat hij zijn toehoorders, zijn toeschouwers, altijd aan die dingen zou herinneren, maar ook na zijn dood. Hij zou zich beijveren bij iedere gelegenheid dat ze na zijn uitgang, na zijn dood, altijd aan deze dingen herinnerd zouden worden. En dan zegt hij, wij apostelen hebben het profetisch woord, dat zeer vast is. En gij, jullie toehoorders, luisteraars, lezers, jullie doen wel dat jullie daarop acht geven, acht hebben. De rest van het vers, vers 19 sla ik even over. Omdat het is nogal een lastig vers. Je zou het kunnen lezen, de hoofdzin. Wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt. In uw harten. En dan is de rest een tussenzin. Maar sommige uitleggers zeggen ook weer dat in uw harten bij het volgende vers hoort, bij vers 20. Dit is wetende, staat daar. Dit is wetende in uw harten, zou het dan zijn. Nou, ik ben er nog niet uit wat het precies moet zijn. Dus daarom sla ik het nu ook even over. Maar wij hebben het profetisch woord, wij apostelen, wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. Petrus was zich... Ja, was zich te degen bewust van dat dit is dat woord en dat moet bewaard worden voor nakomende geslachten. En ik zal me altijd beijveren bij iedere gelegenheid om jullie daaraan te herinneren. En wij hebben dat profetisch woord dat zeer vast is en jullie, gij, doet wel dat gij daarop acht hebt. Is ook belangrijk, want dit vers past allemaal in het verband. Dit is wetende dat geen profetie de schrift is van eigen uitlegging. Dit vers is tamelijk bekend. En we zeggen tenminste, we zeggen altijd over dit vers van schrift met schrift vergelijken. Dat zegt Petrus hier. En dat is ook zo. En hij zegt dat in de context van wij apostelen, wij hebben dat profetisch woord. En ik ben nu bezig, ik zal me bij elke gelegenheid beijveren. Naast de gij doen dat jullie ook na mijn uitgang, na mijn dood, aan deze dingen herinnerd zullen worden. Want, zegt hij, geen profetie der schrift is van eigen uitlegging. Hiermee zegt Petrus ook meteen dat als je niet alle schriften hebt, dat je dan geen compleet woord hebt. En dat je dan niet de profetie der schrift kunt uitleggen. Je hebt daar dus de hele schrift voor nodig. Want geen profetie de schrift is van eigen uitlegging. Dus al die delen van de schrift leggen elkaar uit. Hier een schriftplaats, daar een schriftplaats. Als een puzzel die gelegd wordt. Puzzelstukjes. Makkelijkste voorbeeld vind ik daarvan altijd profetieën bijvoorbeeld over de toekomst. Hè? Wanneer we spreken van de wegrukking, de 1000 jaar, de periode daartussen. Ja, dat zijn allemaal puzzelstukjes die je door heel de schrift, profeten van het Oude Testament, maar bij Petrus, bij Paulus, overal vind je dat. En dat leg je bij elkaar en dan leggen al die schriftgedeelten elkaar uit en vullen elkaar aan. Nou, Petrus wijst hier op die eenheid van de schrift en ook het belang om die schriften te hebben en dat hij, maar ook wij als apostelen, zich daarvoor inzetten om dat bij elkaar te brengen, om zijn lezers en hoorders eraan te herinneren na zijn dood. Overigens, net las ik 2 Petrus 2, vers 1. Daarom heb ik altijd een Bijbel, en dat zal ik altijd wel blijven doen. Veel mensen zeggen, ja, die Bijbel, het is een vertaling, er staan zoveel dingen fout in. Dan zeg ik, ja, oké, daarom gebruik ik een interlineair. Maar hierom heb ik een Bijbel erbij, omdat je meteen ziet van het verband. Want het eerstvolgende wat hij zegt is, maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn. En dat duidt maar weer ook het contrast wat hij hier neerzet. Ja, wij hebben die schriften. Wij hebben dat profetisch woord dat zeer vast is. En geen profetie de schrift is van eigen uitlegging. Maar let op, er komen ook valse leraars. onder jullie. Onder jullie. En die zullen heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer invoeren. Bederfelijke ketterijen. Dus het contrast zet hij echt neer in deze brieven. Dat doet Paulus ook in de Timotheusbrieven. Van ja, straks. En die afval was al reeds ingezet. Straks zal men de gezonde leer niet verdragen. Maar wij hebben die geschriften. Wij hebben dat profetisch woord. Nou, ik maak 2 Petrus nog snel even af voor de koffie. Dan ga ik wel over mijn tijd heen, voor zover ik een tijd heb gekregen voor jullie. Heb ik helemaal niet, dus ik kan praten zo lang ik wil. Ja, als jullie weglopen, zie ik het vanzelf. Ja, Femi. Ja, mooi. Ik ga er in de pauze even naar kijken, dat duurt niet lang meer.
5 minuten.
Ja, zoiets. 2 Petrus 3 is dat. Ja. Ik zal het vanavond voorlezen, Fem.
Voorlezen?
Ja. Daar heb jij een ander beeld bij, denk ik. Maar boven 2 Petrus die staat de wederkomst van de Heer. En Petrus legt uit. We kennen Petrus uit Handelingen natuurlijk, waar hij vurig aan Israël verkondigt, als krachtige ooggetuige. Ik zeg het nog maar een keer, van Christus is opgewekt, hij is gezien door ons. En wanneer jullie als volk Israël geloven, zal hij terugkeren om zijn koninkrijk op te richten. Dat was Petrus zijn verwachting. Maar hier in zijn laatste brief, was intussen wat bijgepraat door Paulus, denk ik. Dat gaan we straks ook wel zien. Maar hij vertelt hier dat dat nog wel even op zich zal laten wachten. Die wederkomst van den Heer, zoals dat boven het hoofdstuk staat. En hij doet daarbij de cryptische uitspraak in vers 8. Dat nog wel zomaar 2 dagen van 1000 jaar zou kunnen duren. Maar dan heb ik het vers meteen uitgelegd. Maar ik spring gewoon verder naar vers 15. Daar staat, en acht de langmoedigheid... pardon. Slokje water. Dat is het teken dat we moeten gaan pauzeren.
Slokje.
Acht de langmoedigheid, onze Heren voor zaligheid. Gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus. Naar de wijsheid die hem gegeven is. U lieden geschreven heeft. Even inzoomen. Acht het geduld van de Heer voor redding. Dat de Heer zijn komst, dat de komst van de Heer uitblijft, dat betekent redding. Ja, voor de, maar dat vinden we bij Paulus, dat voor de natieën inderdaad, want de Heer komt niet terug om zijn koninkrijk op te richten in Israël, maar verzamelt zich eerst een volk uit de natie voor zijn naam, maar uiteindelijk redding voor de wereld, brengt Paulus in zijn brieven naar voren. Dus acht het geduld van onze Heer voor redding, gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, jullie geschreven heeft. Nou, Paulus, daar had Petrus heel veel moeite mee gehad, lees je in Galaten 2, we hebben echt recht tegenover elkaar gestaan, maar intussen wist Petrus van ja, Paulus Paulus wil weten hoe het zit. En hij had dat van hem geleerd en dan was hem intussen ook als geliefde gaan zien. Onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, namelijk van God natuurlijk, jullie geschreven heeft. Blijkbaar heeft Paulus dus een brief geschreven aan dezelfde doelgroep als Petrus. En Petrus zijn brief is geschreven aan de vreemdelingen in de verstrooiing. 1 Petrus 1 vers 1, dus Joden in de verstrooiing. Dus Paulus zou een brief geschreven moeten hebben aan Joden. Zou dat de Hebreeënbrief zijn? Zou zomaar kunnen. Maar dat is nu niet het onderwerp. Maar hij zegt dan, dat heeft Paulus jullie geschreven, naar de wijsheid die hem gegeven is, gelijk ook in alle brieven, in alle zendbrieven. daarin van deze dingen sprekende. In welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere schriften tot hun eigen verderf. Let op wat Petrus hier zegt. Paulus schrijft in al zijn brieven van de redding. Laten we het daar maar even bij houden. Maar Petrus was dus blijkbaar bekend met al Paulus' brieven. Gelijk ook in alle brieven. Epistels. Al Paulus zijn epistels waren dus blijkbaar bekend bij Petrus. En hij zegt, ja, er zijn een hoop die dat verdraaien enzovoorts. En hij zegt erbij, maar dat doen ze ook met de andere schriften. Dus hij zegt er in de eerste plaats van, ik ken al die brieven van Paulus, zegt Petrus. En hij stelt ze ook nog eens op één lijn met de andere schriften. Oftewel met de Tanach. Dus Petrus zegt, al die brieven van Paulus, ik ken ze. En ze hebben net zoveel waarde als de overige schriften. Daar horen ze bij. Nou, en eerder had hij al gezegd, dat geen profetie de schrift is van eigen uitlegging. Wij, apostelen, hebben het profetisch woord dat zeer vast is. En ik ga jullie, zolang ik leef, daaraan herinneren. En ook ik zal me beijveren bij iedere gelegenheid dat jullie ook na mijn dood daaraan herinnerd zullen worden. Dan gaan we na de pauze eens kijken wat Paulus daar gaat zeggen.